Goedemiddag allemaal. Zullen we een gedeelte lezen uit Efeze 6? Efeze 6 vanaf vers 10. Waar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebben met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, bidden het alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Dus zo ongeveer het laatste deel van deze Efezebrief. En het ligt voor de hand dat dit schriftgedeelte feitelijk de conclusie is, of een conclusie is, uit al die voorgaande hoofdstukken. Dat wil zeggen, er is nogal wat verteld in al wat hier aan vooraf gaat. In de eerste plaats natuurlijk werd in Efeze 1 de geestelijke zegeningen opgezond, waarmee wij als gelovigen gezegend zijn in Christus en in de hemel. En verder is het zo dat in deze voorgaande hoofdstukken ook wordt uiteengezet de positie die wij als gelovigen innemen, ook in onze relatie tot de wereld en ook in onze relatie tot Israël. Het oude volk wat eenmaal door God werd uitgeleid uit Egypte en gebracht werd naar Kanaan. Wel, dat is de eerste helft van deze brief. De tweede helft van de brief houdt zich dan bezig met de praktische consequenties daarvan voor onze levenswandel. Dat is dan vanaf hoofdstuk 4 vers 1, waar begonnen met, wordt met: zo bid ik u dan dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, enzovoorts. En over die wandel van de gelovigen wordt dan gesproken in de resterende drie hoofdstukken, dat wil dus zeggen in de tweede helft van deze brief. En een van de meer bekende gedeelten van deze brief is het gedeelte wat ik nu met u gelezen heb. Het gedeelte waarboven staat de geestelijke wapenrusting. De zaak is dat duidelijk is dat de gelovige zich feitelijk bevindt midden in een strijd. En die strijd slechts kan doorstaan wanneer hij voor die strijd ook inderdaad is toegerust. Want daar gaat het natuurlijk om. En daar worden wat bijzondere dingen bij vermeld. Laat ik beginnen met vers 10. Er staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Het moet duidelijk zijn dat iemand die pas geboren is, die is niet krachtig, integendeel. En iemand die pas wedergeboren is, die is ook niet krachtig, maar moet alsnog krachtig worden. Dat is tenminste de bedoeling en vandaar dat het hier ook staat. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer. Het wordt niet gezegd tot ongelovigen, anders kon er geen broeder staan, maar het wordt gezegd tot gelovigen. Gelovigen zouden krachtig moeten worden, niet in zichzelf, moeten niet zelfverzekerd worden, moeten niet vertrouwen in eigen kracht, maar integendeel moeten krachtig worden in de Heer. En er staat er ook bij wat we daaronder hebben te verstaan, namelijk: wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Deze uitdrukking, de sterkte zijner macht, is de verkorte versie van de uitdrukking die gebruikt wordt in Efeze 1, vers 19. Waar de gelovige wordt opgeroepen om te komen tot kennis van Christus. Te komen tot kennis van Hem. En om te leren verstaan, en dan vers 19, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Die kracht die daar genoemd wordt in Efeze 1, die wordt weer aangehaald hier in hoofdstuk 6, wanneer gesproken wordt over de sterkte zijner macht. in hoofdstuk 1 heet het de werking, de sterkte zijner macht. Die kracht namelijk, die sterkte van Gods macht, dat is die kracht waarmee God Christus, de Heer Jezus, uit de dood opwekte. En dat niet alleen, maar het is de kracht waarmee hij hem bovendien ook zette aan zijn rechterhand in de hemel. Kortom, de opstandingskracht, of de kracht van de opstanding en hemelvaart van Christus, die kracht die werkt ook in de gelovigen. Vandaar dat in hoofdstuk 1 gezegd wordt, en dat is het begin van de brief uiteraard, dat in hoofdstuk 1 gezegd wordt dat wij moeten komen tot kennis van die kracht, we moeten die kracht leren verstaan, die opstandingskracht en hemelvaartkracht van Christus. En in hoofdstuk 6 staat dat wij in die kracht ook inderdaad sterk zouden moeten worden. In hoofdstuk 1 staat, we moeten leren wat die kracht is. In hoofdstuk 6 staat dat het de bedoeling is dat die kracht ook zijn uitwerking heeft in onze levenswandel. Want dat is de betekenis van deze uitdrukking. Word krachtig in de Heere, namelijk in de sterkte zijner macht. Want dat is de bedoeling. Krachtig in de Heere en krachtig in zijn kracht. En die kracht is de kracht van zijn opstanding, zoals het dan ook in het volgende Bijbelboek staat, in Filippenzen 3 is dat vers 11. Opdat ik hem kenne, namelijk, de kracht zijner opstanding. Om die kracht gaat het dus. En die kracht heeft men nodig ook om, om het leven door te komen, maar inderdaad om te beantwoorden aan het doel wat God zich gesteld heeft, ook met betrekking tot ons en ook met betrekking tot ons persoonlijk leven. En daarom wordt als toelichting op die kracht meteen gezegd, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En dan zal blijken dat de kracht waardoor wij deze strijd, waardoor we in deze strijd kunnen staan, dat die kracht in feite een kracht is die rechtstreeks van God afkomstig is en die hier op nogal zinnigbeeldige wijze geïllustreerd wordt. De status doet aan de gehele wapenrusting Gods. Die wapenrusting, dat is in feite gewoon in principe een harnas, hè, een bescherming. Maar in ieder geval, het is een wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen, dat is eigenlijk één woord, hè, staan tegen, tegenstaan. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Dat betekent dat die duivel daarop uit is om ons omver te werpen, om ons te verdrijven uit onze positie. Kortom, hij is erop uit om ons ten val te brengen, hoewel wij staan. Maar de bedoeling is dat wij staan blijven. Hoe is het zo dat wij staan? Want wij weten toch wel dat de mens van nature in een gevallen positie verkeert. De mens is gevallen. Wij spreken dan ook over de zondeval. En terecht zo, maar als wij nu staan, dan komt dat inderdaad niet omdat wij met veel moeite omhoog gekrabbeld zijn, maar komt dat gewoon omdat God ons weer heeft opgericht. Dat is wat de Heer altijd doet, namelijk met degene die tot hem komt, hij richt op, of hij wekt op, of hij doet opstaan. Kortom, dat oprichten is simpelweg hetzelfde als wedergeboorte, oftewel opstanding uit de dood. Hij heeft ons opgewekt met Christus en heeft ons met hem gezet in de hemel. Dat is ook wat in Efeze 1 en in Efeze 2 dan ook met nadruk naar voren gebracht wordt. Wij staan, want we zijn met hem opgewekt en we staan in vrijheid en we staan in de genade en we staan in een hemelse positie. En de bedoeling is dat we in die positie blijven staan, namelijk in de genade, in vrijheid en in de hemelse dingen. Daartoe is het nodig dat wij deze gehele wapenrusting aandoen. Er staat niet, doet aan uw gehele wapenrusting, hoewel dat er had kunnen staan natuurlijk. Maar staat er niet, er staat, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En uit de beschrijving van deze wapenrusting blijkt dan ook inderdaad dat die wapenrusting door God verstrekt is en van God afkomstig is. Het is een goddelijke wapenrusting. Zie? Nou, dan er staat, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Het is de duivel die vanwege zijn naam, vanwege dit woord duivel, degene is die alles dooreen werpt, die er een chaos van maakt. De duivel, dat komt van het woord diabolos, namelijk de dooreenwerper. De duivel is degene die overal een chaos van maakt. Ja. Die dingen die netjes op een rijtje staan, zal ik maar zeggen, door elkaar gooit, zodat wij er niet meer wijs uit kunnen worden. Die de verwarring brengt. Dat is wat de duivel doet, dingen door elkaar gooien, zodat er geen wijs meer uit kunnen worden. En dat er iets met wijs worden te maken heeft, dat blijkt uit dat er staat tegen de listige omleidingen des duivels. Het zijn de listen van Satan, die staan tegenover de wijsheid van God. En als door de wijsheid van God de dingen op een rij gezet worden, en dat gebeurt zonder meer in de schrift, dan is het de Satan die met zijn listen deze wijsheid weer teniet doet door de dingen dooreen te werpen. Dus dat is een ingewikkelde zaak. Maar in ieder geval, het is een hoofdzakelijk een geestelijke zaak. Het heeft te maken met listen. En bovendien heeft het te maken natuurlijk met die slang in de Hof van Eden. Dat weet u waarschijnlijk nog. De slang was listiger dan enig gedierte des velds. En het was de slang die aan het spreken ging. De slang was ook een echte amoriet eigenlijk. Hij ging aan... Even kijken wie er gisteren geweest is hier. De slang ging aan het spreken en hij was in staat om de woorden van God zodanig te verdraaien dat alles weer door elkaar kwam te liggen. Dat is ongeveer het verhaal. Nou, ik heb u al eens gevraagd wie de eerste theoloog was. Hè. Dan hoeven we dat nu niet meer... Nee, goed, daar hebben we het dus nou niet meer over. Dan gaan we naar vers 12. Er staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een vers waar ik bij gelegenheid nog wel eens op terugkom, omdat de vertalers daar ook een beetje moeilijkheden gekregen hebben. Maar in ieder geval is duidelijk dat er staat, wij hebben een strijd, dat is waar, en we dienen een wapenrusting te dragen om in die strijd te kunnen blijven staan. En het is bovendien een strijd niet tegen vlees en bloed. En dat is, ja, voor sommigen is dat een hele geruststelling. Hè? We hebben niet een strijd tegen vlees en bloed. Het staat hier natuurlijk opdat wij die strijd niet zouden onderschatten. Zo staat het er. Maar aan de andere kant ben ik dikwijls geneigd om het te lezen als een geruststelling. De strijd is niet een strijd tegen vlees en bloed. Zie. Men zegt wel eens dat gelovigen toegerust moeten worden. En dat woord toerusten komt van een wapenrusting die men aan zou doen. Hè? Dat gelovigen moeten toegerust worden om te blijven staan in de strijd. En ik vraag me altijd af wie dat dan zou moeten doen. En bovendien wordt die toerusting meestal in verband gebracht met de positie die de gelovige hier op aarde inneemt. De omgeving waarin hij verkeert. Soms zegt men, ja, de gelovige gaat studeren naar de universiteit en dan moet hij toch eerst toegerust worden, want anders kan hij de strijd die hem daar wacht niet aan, enzovoorts. Dus hij moet daar voorbereid worden, enzovoorts. Hè. En ik heb altijd, ja, ik betwijfel niet aan goede bedoelingen in dit verband, maar ik denk wel eens van, is dat nou eigenlijk wel bijbels of niet? Hè? Want dat denk ik wel eens. Hè. Is dat nou eigenlijk wel bijbels? Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. En ook niet tegen onlistige omleidingen van mensen. We hebben niet met mensen op zich te maken. Maar we hebben wel met een strijd te maken. We moeten daarin toegerust worden. Maar ook al niet door mensen, maar door God zelf. Door de geestelijke wapenrusting. Het heeft ook geen zin om de listen van de wereld en het denken van de wereld te bestrijden met het denken van de wereld. Het heeft ook geen zin om te leren hoe de wereld denkt, opdat wij ons zouden kunnen wapenen daartegen. Het heeft ook geen zin om te leren welke wapens de tegenstander gebruikt, opdat wij op die wapens zouden kunnen inspelen. Waarom kiezen wij niet gewoon de wapens dan? Dat is een veel betere methode. Hè? Waarom passen wij ons aan de tegenstander? Ik geloof niet dat wij ons moeten aanpassen aan de tegenstander. Ik geloof dat wij ons moeten aanpassen aan degene die ons een wapenrusting geeft. Dus je kunt maar het beste zorgen dat je in die wapenrusting past. Hè? Als God ons een wapenrusting geeft, zijn wij niet degene die zeggen, het voldoet niet, want de strijd is wat anders dan u denkt. We kunnen beter zeggen, die wapenrusting die deugt wel, maar wij deugen niet. Het past ons niet helemaal of zo. Hè? Komt trouwens in de Bijbel ook nog een keer voor, dat iemand de wapenrusting niet helemaal past. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben, want dat heeft er ook niet zoveel mee te maken nu. Maar het gaat er dus om dat God een wapenrusting geeft, zijn wapenrusting, de wapenrusting Gods, omdat we zouden staan tegen niet vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze eeuw, staat er eigenlijk, deze geweldhebbers van de duisternis. Kortom, dat we zouden staan tegen de geestelijke boosheden in het hemelse, staat in de lucht. Maar als men consequent vertalen wil, dan moet men daar ook vertalen met in de hemel. Dat is tot nog toe steeds gebeurd in Efeze met diezelfde uitdrukking. En dat moet hier ook. Het is in de hemel. We hebben te maken met machten in de hemel. De vertalers hebben daar kennelijk wat moeite mee gehad, omdat voor hen blijkbaar niet helemaal zeker was of Satan nou al of niet nog in de hemel is. Langzamerhand heeft namelijk de christelijke mythe post gevat dat Satan regeert in de hel. En dat God regeert in de hemel en dat wij regeren op aarde. Zo is het ongeveer. Hè? Nou ja, langs democratische weg, maar niettemin. Dat is de gedachte. En dat is niet zo. De duivel is de overste van de macht der lucht, maar het is een macht in de hemel, tot op heden, tot op vandaag. En hij zal uit de hemel geworpen worden, dat is inderdaad waar. En in profetische zin, visionair, werd dat in het verleden gezien. Er zijn er zelfs meerdere die dat gezien hebben, die het hebben zien gebeuren. Maar het is nog steeds toekomst, want het gebeurt pas na de opname van de gemeente. Want dat staat gewoon zo in Openbaring 12, daar hebben we geen problemen mee. En bovendien, uit de brieven van het Nieuwe Testament blijkt, en ook uit de boeken van het Oude Testament trouwens, dat Satan nog steeds zijn plaats in de hemel inneemt. We hebben dus te strijden, of laat ik het anders zeggen, we hebben een strijd tegen deze overheden en machten. Ik zei, we hebben te strijden, daar zou je het kunnen opmaken dat wij daartegen moeten strijden, maar dat staat er niet. Er staat niet dat wij daartegen moeten strijden, integendeel, wat er staat is dat we die strijd hebben. Dat wil zeggen, wij strijden niet tegen die macht, maar die macht strijdt tegen ons. Dat is het. Wij hoeven tegen die macht ook niet te strijden, maar zij strijden tegen ons, dus komen we in die strijd terecht. Strijd is namelijk niet altijd te voorkomen. En daarom moet men op de strijd bedacht zijn, en ik heb het nou eens een keer niet over politiek. Hè? Daar heb ik het meestal niet over trouwens. Maar goed, het is een strijd die ons dus wordt aangedaan. En nou, dan moeten we eens kijken, er staat namelijk over die strijd, het is niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen, het is niet tegen de ongelovigen, het is niet tegen de wereld, het is niet tegen onze broeders en zusters. Ja, dat staat hier tenminste, hè? Dus dat is meteen einde discussie. We hebben niet te strijden tegen onze broeders en zusters, we hebben een strijd, zelfs niet tegen ons eigen vlees. Want we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Zelfs niet tegen dat van ons. Maar de werkelijke strijd die er is, die kan zich wel afspelen eventueel via vlees en bloed. Dat is waar. Maar vlees en bloed is niet de tegenstander. Vlees en bloed, dat zijn hooguit de schaakstukken op het bord. Maar de schaakstukken zijn niet de tegenstanders. De schaakstukken zijn de instrumenten in de hand van de tegenstanders. Hooguit. Maar dat blijft het dan bij. En zo is het. Wij moeten ons daar niet op verkijken. Wij moeten dat vlees en bloed waartegen wij menen te strijden dagelijks, dat moeten wij niet overschatten. Wij tillen daar over het algemeen veel te zwaar aan. Het is niet dat vlees en bloed, maar vlees en bloed wordt gemanipuleerd door deze geestelijke boosheden in de lucht. En daartegen hebben we te strijden. Daarom is het ook een strijd niet van de oude mens, maar van de nieuwe mens. Het is een strijd van geest, van de geest die wij ontvangen hebben, zal ik dan maar zeggen, tegen deze geestelijke machten. En daarom geldt ook alleen maar een geestelijke wapenrusting. En hoe die eruit ziet, dat wordt vermeld in de rest van dit schriftgedeelte. En daarmee heb ik toch de aansluiting gevonden met ons onderwerp van gisteren. Daar kan ik dan mooi even op terugkomen, want het heeft mij ook nog niet losgelaten. En u waarschijnlijk ook niet als u aanwezig geweest bent. Gisteren lazen we in de geschiedenis van Jefta, namelijk dat hij zou moeten strijden tegen de Ammonieten. En hij zegt dan tegen deze Ammonieten, hij zegt, met welke reden probeer je ons eigenlijk te bestrijden? Waarom doe je ons oorlog aan? Enzovoorts. En dan zeggen ze, dat komt omdat, omdat jullie toen je uit Egypte kwam in de tijd het land van de Ammonieten enzovoorts veroverd hebt. Van de Arnon tot aan de Jabok enzovoorts. En geef het nu weer terug. En dan zegt Jefta, dat is een mooi verhaal, maar het is niet waar. Want wij zijn aan de grens van Moab geweest en we zijn aan de grens van Ammon geweest en we zijn keurig eromheen gegaan. We zijn niet met geweld door het gebied van Moab of Ammon getrokken, integendeel. Wij wilden het door, maar het mocht niet van jullie en toen zijn we er maar omheen gegaan. En toen kwamen we de Amorieten tegen en die Amorieten die wilden ons ook niet doorlaten. En die zijn toen met ons begonnen te vechten en toen hebben wij onder aanvoering van de Heer zelf uiteraard deze Amorieten verslagen. En het land van de Amorieten veroverd, het land namelijk tussen de Arnon en de Jabok. Met andere woorden, en Jefta zegt het er ook bij, hij zegt het land waar jullie over spreken, dat hebben wij veroverd op de Amorieten en niet op de Ammonieten en dus ook niet op jullie. Dat was het verhaal. En de toepassing daarvan is, en laat ik dat dan nu in een wat ander verband nog eens onder woorden brengen. De toepassing daarvan is deze, dat Moabieten en Ammonieten, namelijk de afstammelingen van Lot, het type zijn van vlees en bloed, de mensheid sinds Adam, zal ik dan maar zeggen. Want het is het echt zijn het type van de mensheid sinds Adam, van wie wij afstammen eigenlijk ook natuurlijk, hè. Maar ze zijn een beeld dus ook van de oude mens, om het zo te zeggen. Ze zijn een type van vlees en bloed. Wel, daar hebben we de strijd niet tegen. Vlees en bloed kun je namelijk heel gemakkelijk omzeilen. Daar kun je gewoon omheen. Israël deed het toen ook, ze gingen er omheen. In de praktijk bleek inderdaad dat dat inhield dat men door de woestijn ging. En zo is het vandaag de dag nog. Als je naar de woestijn gaat en daar je kamp opslaat, heb je met niemand wat te maken. Heb je met niemand last. Dat is echt zo, hè. Vandaar dat de schrift het ook zegt. Ga maar uit buiten de legerplaats, heb je van niemand last, dat is het eigenlijk, hè. Althans niet van vlees en bloed. En dat was de gedachtegang toen. Wij moesten om Edom, Moab, Ammon heen. En kwam toen bij Amor, wou ik zeggen. En u weet dat Amor, daar gaat nog, nou ja, dat heeft er niks mee te maken dus. Want dat is een andere taal. Maar dan kwam men bij de Amorieten. En van de Amorieten heb ik gezegd, die Amorieten zijn een beeld niet van vlees en bloed van de mens, maar de Amorieten zijn feitelijk een beeld van de wereld die toen was, de oude schepping. Maar daarmee zijn ze in ieder geval een beeld van de machten die ouder zijn dan Adam. De machten van de lucht, namelijk Satan en zijn engelen en de demonen en al die boze geesten en hoe het allemaal maar heten mag. Daar zijn deze Amorieten een beeld van. En daar moest de werkelijke strijd tegen gevoerd worden. Hoewel ik meteen moet zeggen dat het verschil tussen deze Ammonieten en Moabieten aan de ene kant en de Amorieten aan de andere kant in de praktijk niet zo geweldig groot was. En dat bleek ook dan in de dagen van Jefta. Maar hoe dan ook, de werkelijke strijd was tegen de Amorieten en niet tegen Moabieten en Ammonieten. En zo is het vandaag ook. De werkelijke strijd is niet tegen vlees en bloed, niet tegen de wereld als zodanig, niet tegen de mensheid die ons tegenstaat. Maar de strijd in werkelijkheid is tegen de listige omleidingen des duivels. En dat waren die Amorieten. En als we praten over Amorieten, kent u de geschiedenis van de Gibeonieten? Gibeonieten. Toen Jozua en Israël in het land kwamen, kwamen ze daar een groep mensen tegen. Die hadden zich oud uitgerust, zeer conservatief. Oude schoenen aangetrokken, oude ezels meegenomen of zoiets. Uit het jaar nul nog. Hoewel, dat klopt iets niet. Maar daar hebben we het dan januari weer over als we over chronologie gaan praten natuurlijk. Hè. Maar goed, en beschimmeld brood hadden ze meegenomen en zo. Nou goed, in ieder geval, die Gibeonieten, dat was een volk dat door een list een verbond sloot met Jozua en Israël. Maar in werkelijkheid waren zij Amorieten. Gibeonieten, maar het is een van de stammen, zal ik maar zeggen, van de Amorieten. En door een list kwamen zij terecht in Israël en bleven zij hun leven, werden ze gespaard. En de laatste keer dat ik ze tegenkwam, voor zover ik me herinner in de Bijbel, was in de dagen van Salomo zelfs nog. Toen waren ze er nog steeds, deze Gibeonieten. Nou, dat is het punt, hè. Die werkzaamheid van die Amorieten, die activiteit, die strijd, die is er tot vandaag aan de dag. Soms niet al te actief, soms hebben we er zelfs helemaal geen last van en vergeten we dat ze er zijn, maar soms worden we er wel degelijk mee geconfronteerd. En het is eigenlijk genadig, want ik heb natuurlijk al die schriftplaatsen moeten opzoeken waar die Amorieten allemaal voorkomen. Het is eigenaardig hoe vaak ze genoemd worden en voluit, compleet met Sion, de koning der Amorieten uit Hesbon en samen met Och, de koning van Bazan, want dat was ook al een Amoriet, hoewel die koning van Bazan genoemd wordt, maar ook dat was een Amoriet. Maar die Amorieten, dat zijn degenen geweest die eigenlijk de leiding hadden onder de Kanaanitische volkeren in de dagen dat Israël daar het land veroverde. Er worden kleinere namen genoemd van kleinere stammen, zal ik maar zeggen, maar in de praktijk waren het Amorieten. En ik moet een van die geschiedenissen toch even aanhalen in dit verband. Dat lijkt me wel eens aardig. In Jozua is dat. Dat is de geschiedenis van Jozua 10. In Jozua 9 vindt u trouwens dat verhaal over de list der Gibeonieten. Dat waren dus Amorieten waar Israël een verbond mee sloot. Maar daarna krijg je alsnog een slag bij Gibeon. Niet met de Gibeonieten, maar bij Gibeon. In Jozua 10. En dan staat er... Ik haal maar even wat aan, zo in de gauwigheid. Er staat er in vers 5. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. Dus dat waren 5 koningen. Onder andere die van Jebus. Van Jeruzalem wordt het hier trouwens al genoemd, op voorhand. Maar het was de koning van Jebus, want ook de Jebusieten horen daarbij. Wel, deze zijn 5 koningen der Amorieten, staat er. Waaruit u maar weer ziet dat de Amorieten zich verdeelden in meerdere groeperingen. Maar er staat 5, omdat het namelijk duidt op, niet op genade, dat niet. Maar het duidt op verborgenheid. Het duidt op geheimzinnigheid. Want dat blijft de grondbetekenis van het getal 5 in de Bijbel. Het is dat wat, het is geestelijk. 5 staat voor geestelijke dingen. En hier vindt u een voorbeeld dat die 5 zelfs gebruikt wordt in een negatieve betekenis. Want hier gaat het om geestelijke dingen, maar dan boze geestelijke dingen. En ook weer toch 5. 5 koningen der Amorieten. En Israël strijdt met deze 5 koningen der Amorieten. En het leger wordt verslagen, staat er. En dan krijgen we die geschiedenis van dat de zon zelfs stilstaat en dat de maan stilstaat. Want het is in dit verhaal, in deze geschiedenis. Hè, waarmee je maar ziet dat het een strijd is tegen de machten in de hemel. Als u dit één keer weet, vergeet u nooit meer waar het was. Of wanneer het was, bij welke oorlog dat die zon en die maan stilgezet werden. Want er werd bestreden deze koningen der Amorieten. Maar Amorieten staan voor geestelijke boosheden in de lucht. Hemelse machten dus, en niet alleen worden deze hemelse machten namelijk de Amorieten verslagen, of tegengehouden, zo zou je het kunnen zeggen, maar zelfs de zon en de maan worden tegengehouden, want dat hoort er nou eenmaal bij. He? Is dat duidelijk of niet? He? Goed, dan gaan we weer verder. Ze worden namelijk verslagen, deze koningen der Amorieten. En dan kom ik in vers 15. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger, het kamp dus. De Gilgal, dat is de plaats waar ze oorspronkelijk de Jordaan overgekomen waren. Het land in. En dat spreekt over wedergeboorte, want Gilgal betekent wedergeboorte. En daar staat er. Maar die 5 koningen, vers 16, waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. Want ik zei al, 5 spreekt altijd over wat zich verbergt. Geestelijke dingen, onzienlijke dingen, dingen die verborgen worden. En daarom de 5 koningen worden verborgen in een spelonk. En dan staat er, en aan Jozua werd geboodschapt te zeggen, die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. En dan een eind verder in de geschiedenis vinden we in vers 22, dat deze spelonk geopend wordt en de koningen worden eruit gehaald en vervolgens onthoofd. Het verhaal is dat deze 5 koningen, die staan dus voor hemelse machten, die verbergen zich in een spelonk. En dan staat er in vers 18, wentelt, en dat is het woord voor Gilgal, dat is Gilgal, wentelen, Gilgal, voor wedergeboorte, wentelt grote stenen voor de mond der spelonk. Dat is een van de 3 keer die ik me zo kan herinneren waarin dit gebeurt, want de ene keer was uiteraard bij de begrafenis van de Heer Jezus. En de andere keer was bij Daniel in de leeuwenkuil. En dit is dan de 3e keer. Misschien nog vaker hoor, maar ik weet het zo gauw niet. Het is nog zo'n keer dat het gebeurt. Alleen hier is het niet de Heer of Daniel. Dus hier is niet de positieve aangelegenheid, maar een negatieve aangelegenheid. Hier zijn het deze 5 koningen die in die grot worden opgesloten. En daarna eruit gehaald wordt en gedood worden. En nou, meer zal ik er nu niet van zeggen van deze geschiedenis. Maar het vindt zijn tegenhanger in het Nieuwe Testament uiteraard. Want die Amorieten, dat heeft dan te maken met de macht der lucht. Die 5 koningen, die zijn uiteraard de vertegenwoordigers daarvan. Zij treden op in Israël en zij worden op een of andere wijze verslagen. Dat wil zeggen, de macht der lucht wordt verslagen. En dan worden deze koningen begraven, want daar komt het op neer. Alleen niet gedood, begraven nog. En pas later komen ze er weer uit en zullen ze gedood worden. Of worden ze gedood. En ik denk dat we daarmee aangekomen zijn in het boek Openbaring, waar diezelfde dingen vinden. Daar vinden we eerst dat de oversten van de lucht, de duivel en zijn engel in Openbaring 12, geworpen worden uit de hemel. Ze worden vernederd dus, vervolgd, verslagen. En daarna krijgen we dat zij gevangen genomen worden en geworpen worden in de afgrond. Dat is onder het aardoppervlak, dat is dus inderdaad in de dood. Dat behoort tot het dodenrijk. En daar en 1000 jaren later wordt in ieder geval de Satan losgelaten. Die macht die werkt dan dus weer. Ik weet niet of er nog meer wordt vrijgelaten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval Satan zelf wel. En die zal de volkeren weer verleiden. En daarna wordt hij weer verslagen. Het volk zou zijn voet zetten op de hals deze koningenstaten. En daarna wordt hen het hoofd afgehouwen. Dat is het verhaal. En dat is wat met de machten der lucht precies zo gebeurt. Ze worden eerst vernederd, vervolgens verslagen. Vervolgens komen ze terecht in de dood. Daarna er weer uit en dan alsnog definitief gedood. Dat is de gedachtegang. En u ziet een duidelijke parallel met deze geschiedenis en de werking van Satan. Maar ik wil even stilstaan bij het verschijnsel dat hier gezegd wordt. Dat zijn 5, want die macht in de lucht, de Satan zelf zal ik dan maar zeggen, die werkt inderdaad nu in deze tegenwoordige tijd in het verborgene. Dat is niet een openlijke strijd, maar dat is een strijd met gesloten vizier, zou ik wel zeggen. Het is een strijd in het geniep. En dat wordt uitgebeeld door die 5 koningen. Er zijn 5 zich verbergende koningen ook daar in de geschiedenis van Jozua. En ik verwijs nu natuurlijk naar 2 Thessalonicenzen 2, waar dat wordt aangehaald. Dit soort situatie. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 6. Waar dan staat dat deze werking van Satan enzovoorts en de openbaring van de mens de wetteloosheid. Deze werking van Satan wordt in de toekomst geopenbaard. En dan vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijnde toekomst. Hem zeg ik wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dit schriftgedeelte hier in 2 Thessalonicenzen 2, dat spreekt in feite over de openbaring van deze mens der wetteloosheid, van deze ongerechtige, straks in de toekomst op aarde. En dat is dan wanneer Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden, op aarde terechtkomen en daar via mensen uiteraard de volkeren en de mensheid zullen verleiden. Dat is wat hierover gesproken wordt. Maar er wordt gezegd dat dat nu nog niet kan, omdat er iets of iemand is die hem nu nog wederhoudt. Vandaar dat hij in de toekomst weliswaar geopenbaard zal worden, als de wederhouder weg is. Maar in het heden werkt hij dan in het verborgene. Hij wordt op zich niet tegengehouden, maar zijn openbaring wordt tegengehouden. Hij werkt nu al. Niet alleen in de toekomst, hij werkt nu al. Alleen nu in het verborgene en in de toekomst in het openbaar. En dat betekent dat de dingen die hier gezegd worden over wat in de toekomst zal gebeuren, wel degelijk ook vandaag gebeuren. Alleen nu in het verborgene. En dan zou je het nog een keer moeten lezen, want er staat in vers 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Maar dan lees ik dat nou even anders, dan lees ik dat nu. Maar nu zal de ongerechtige verborgen blijven. En dan gewoon verder weer, hè. De welke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van Satan, want die werkt nu in het verborgene, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En dan vers 10, verleiding voor de onrechtvaardige enzovoorts. en voor hen die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. En dat zijn woorden die we allemaal in Efeze 6 weer tegenkomen. En om die strijd te kunnen doorstaan, is het nodig dat men deze wapenrusting aantrekt die dan beschreven wordt vanaf vers 13. Daar staat, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Ja, niet een deel, maar gewoon alles. Alle onderdelen. Neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt wederstaan. Dat komt op hetzelfde neer als het staan tegen uit vers 11. Staan tegen is immers wederstaan. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Dat wil zeggen, als er zo'n boze dag komt, als die strijd zich voordoet, dan zal men moeten kunnen wederstaan. Er wordt meteen verondersteld dat die strijd niet alle dagen misschien aanwezig is, of dat we er alle dagen wat van merken, want het hoeft ook weer niet. Maar die strijd is er wel, en als die boze dag daar is, is het de bedoeling dat wij die wapenrusting aan hebben. We moeten erop voorbereid zijn. Omdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En dan staat er, en alles verricht hebbende staande blijven. Dat wil zeggen dat men door die strijd heen zou blijven staan. Daar wordt het een en ander voor verricht, daar wordt strijd voor geleverd dus. Maar de bedoeling is dat we zouden staande blijven. De volgorde is, wij staan reeds, want God heeft ons opgewekt met Christus. Dat was dan Efeze 2. Maar we hebben een strijd en daarom zouden we moeten tegenstaan of wederstaan. Namelijk om te kunnen blijven staan, ook daarna, wanneer de strijd weer voorbij is. En daarom, vers 14, en dan wordt het langzamerhand vervelend, zeg ik dan, hè, staat dan. Maar dat weten we nou zachtjes aan, hoop ik wel. Hè. Het gaat om dat we zouden staan. Staat dan. Uw lenden omgord hemmende, daar heb je dan, met de waarheid dus. Dat was het liefde van de waarheid, voor de waarheid die genoemd werden straks in 2 Thessalonicenzen 2. He, degene die verleid worden zijn degene die de liefde der waarheid, liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen. Laat ik u dit zeggen, ik vraag me echt wel eens af hoe dat nou komt dat u en ik, dat u en ik wel geloven in de Heer Jezus. En dat we geïnteresseerd zijn in de schriften. Het enige dat ik kan zeggen is dat wij ongetwijfeld tot geloof zijn gekomen doordat de Heer ons trok. Dat zal best zo zijn. Maar dan komt dat toch omdat wij liefde hadden voor de waarheid. Daarmee is dat ook niet verklaard, want hoe komt het dan dat wij liefde hebben voor de waarheid? Dat weet ik ook niet hoor, net zo min. Dus het blijft toch een beetje een geheimzinnige zaak. Hè? Laten we zeggen dat het is des ontfermenden gods, om het dan met Romeinen 9 te zeggen. Maar een kenmerk van de ware gelovige is dat hij liefde heeft voor de waarheid. Ik zeg niet dat hij nooit ligt, ik zeg alleen dat hij liefde heeft voor de waarheid. En de waarheid dan toch op zijn minst wil weten. Of hij de waarheid ook spreekt, dat is weer iets anders. Maar dat zijn twee dingen hoor, dat is echt waar. Ja, in de praktijk is dat zo. Het zou niet zo moeten zijn, daar heb ik het niet over. Maar in de praktijk is het niet zo. Maar liefde voor de waarheid moet men hebben. En als men de waarheid lief heeft, vindt men de waarheid. Want de waarheid is Christus. En die zegt, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Hoewel dat gezegd werd door de wijsheid, en dat was Spreuken 8. Want wat daar de wijsheid heet, is Christus, en Christus is de waarheid. Dus als je naar waarheid zoekt, vind je niet alleen waarheid, maar zelfs wijsheid. Dat is waarheid in overtreffende trap, denk ik dan maar. Hè? Ja. Nou, de lenden om God hebben staten, sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Wel, dat lenden om God hebben, dat wijst natuurlijk in ieder geval terug naar de geschiedenis van Israël bij de uittocht uit Egypte. Want daar komt dat principe van de lenden om God hebben het eerst voor. Dat is namelijk op de vooravond van de uittocht uit Egypte, bij het slachten en eten van het paaslam. Wel, dat lam moest men staande eten, beeld van opstanding uiteraard. Moest men staande eten en bovendien moest men de lenden om God hebben, want men moest gereed zijn om te kunnen vertrekken. Ik vind het altijd een leuk verhaal, want als men me vraagt, wat is het dan, die lenden omgord, dan zeg ik, nou, dat is gewoon dat de mannen hun rokken optrokken en daar een riem omheen deden en zo. Hè? Dat vind ik leuk om te vertellen. Want vandaag de dag zegt men, ja, mijn mannen mogen niet rokken dragen en de vrouwen mogen geen broeken dragen. En het leuke is dan natuurlijk dat vroeger was het precies andersom. Hè? Dan droegen de mannen rokken en droegen de vrouwen broeken. Dat is zo. Dus dat heeft er alweer niks mee te maken. Het gaat hem erom dat men zijn kleding zodanig zou schikken dat men kan lopen. En toen liepen de mannen in maxi. En daarom moest er een ceintuur omheen. Of bretels, dat waren nog niet uitgevonden, denk ik. Maar in ieder geval, men moest gereed zijn om te gaan lopen. Om een weg te gaan, om te wandelen namelijk. En dat is de consequentie namelijk van de waarheid. Dan kom ik terug bij Efeze 6. Uw lenden omgord hebben met de waarheid. De waarheid, dat is dan die riem waarmee we onze klederen omhoog houden, waardoor wij gereed zijn om te wandelen. Die waarheid, die maakt ons gereed om de weg te gaan die wij gaan moeten. Als we die waarheid niet kennen, kunnen we ook die weg niet gaan. Als er staat in Romeinen 12, dat wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken, staat er dat het is opdat wij zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dat moet eerst. Je moet eerst de waarheid omtrent die wil van God kennen, voordat we in overeenstemming met die wil van God zouden kunnen leven. Zie? Maar de consequentie is ook dat wanneer we de waarheid weten, dan betekent dat we een weg te gaan hebben. Het gaat naar beide kanten. Je kunt de weg niet gaan zonder de waarheid te kennen, maar als we de waarheid kennen, hebben we een weg te gaan. En soms gewoon hebben we weg te gaan. En dat was dan het oude verhaal van uit het land en uit de maagschap en uit het vaders huis. Ik heb inmiddels voor me liggen 1 Petrus 1 vers 13. Daar staat, daarom opschottende de lenden uw verstands. Er wordt ook lenden omgord. Alleen die lenden blijken dan geestelijke lenden te zijn ook weer, namelijk het verstand. Maar waarmee moet het verstand dan omgord worden? Toch ook gewoon met de waarheid. Ja, want de waarheid is de basis voor ons denken. We moeten waarheid kennen op grond daarvan te denken en op grond daarvan te wandelen. En ook dat vers uit 1 Petrus 1 vers 13 is natuurlijk een verwijzing naar de uittocht uit Egypte. We moesten lenden omgorden en dan op stap. En in de praktijk bleek dan dat men wegging, op weg ging, maar ook inderdaad wegging buiten de legerplaats, namelijk uit Egypte in dat geval. Dus neemt aan de gehele wapenrusting Gods. En sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Daar begint het mee. Moet de waarheid kennen en liefhebben en ook aanvaarden uiteraard. Want ik ken er ook die zeggen, ja, ik weet wel dat het de waarheid is, maar ik moet het niet. Het is de waarheid wel, maar het komt mij slecht uit. Of het is de waarheid wel, maar ja, daar kan ik niet mee rekenen. En dat, ja. Nou ja, dan niet. Maar men moet inderdaad de waarheid aanvaarden, daar gaat het hier om. Om gereed te zijn voor deze wandel in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1. Dus neemt om God de lenden met de waarheid en doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Borstwapen der rechtvaardigheid eigenlijk, of gerechtigheid, dat is hetzelfde. Het borstwapen is natuurlijk een borstschild. Het is een schild wat voor de borst gedragen werd, opdat de edele delen, namelijk het hart eigenlijk, dat het hart niet geraakt zou kunnen worden. Dat is het punt, want wat doet het hart? Het hart gelooft, hè? Ja. Het is een bescherming van geloof. Het hart gelooft. Maar dat niet alleen, het hart gelooft. Met het hart gelooft men inderdaad, volgens Romeinen 10. Maar in het hart zetelen ook, volgens de schrift althans, de gevoelens van de mens. De emoties. Al wat hem overkomt en bezighoudt in het leven, dat heeft met het hart te maken. Daarom zou het hart gevuld moeten worden. Ja, in de eerste plaats met de liefde Gods, die in onze harten is uitgestort. Dat hoort daar te blijven. Verder zetelt daar geloof, hè. Ja, en aan de andere kant, het hart is ook de plaats eventueel van de natuurlijke mens, althans waaruit voortkomen allerlei boze bedenkingen, heb ik laatst eens gehoord. En inderdaad, zo is dat. Maar het hart is de zetel van de gevoelens van de mens. Ik zou zeggen zijn overleggingen, maar dan niet zijn intellectuele overleggingen, maar zijn gevoelsmatige overleggingen dan. Hè? Wel, die overleggingen hebben te maken met het geloof en ons vertrouwen op de Heer. Dat is ons hart. Wij geloven met ons hele hart. Zie? En we hebben ons hart erop gesteld, om nog eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Wel, dat hart moet beschermd worden door dit borstwapen der gerechtigheid. Want wat wij moeten weten is dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. Wij zijn gerechtvaardigd. We zijn gerechtigd. Zie? En de bedoeling is dat we ons dat inderdaad bewust zijn. En wanneer we ons dat bewust zijn, is dat bepalend voor onze overleggingen, maar ook voor onze emoties, voor onze gevoelens, ook als gelovigen. Want, begrijp je me nou goed, dat wat wij voelen, emotioneel, dat komt wel degelijk voort uit dat wat wij weten. Men is wel eens geneigd dat te ontkennen tegenwoordig, maar het is niet waar. Het is niet waar, onze gevoelens komen voort uit dat wat wij weten. En wat wij weten kan voorkomen uit dat wat we beleefd hebben, onze ervaringen, maar niet tenminste dat wat wij weten. En daarom, wij worden geacht de schriften te bestuderen, om daaruit te leren dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En wanneer we dat aanvaarden, wordt daardoor ons hele hart bewaard. Zie, het begint met geloof in het hart, waardoor wij vervolgens bewaard worden voor allerlei dingen die anders ons hart zouden belasten. Gaan we verder, er staat de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat vind ik ook zo leuk. Er staat namelijk in de eerste plaats dat het evangelie des vredes, dat is leuk, hè? Het gaat over een strijd. Met evangelie is het evangelie des vredes. Het evangelie des vredes, dat moet gebracht worden en daarom moet men lopen, daarom moet men schoenen aan hebben. Hè? De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. In Romeinen 10 staat, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Aangehaald uit het Oude Testament. Die vrede verkondigen staat er ook bij. Dus die voeten hebben iets te maken met de prediking van het evangelie. Maar het aardige is, hier staat niet dat de gelovige beschermd wordt wanneer hij het evangelie predikt. Of alleen op voorwaarde dat hij het evangelie predikt. Dat staat er niet. Je kunt dit vers dus ook niet gebruiken om te zeggen dat een gelovige het evangelie moet prediken. Wat je kunt zeggen is, want dat staat er wel, feitelijk, impliciet, dat de gelovige bereid moet zijn om dat te doen. De voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Hij moet de instelling hebben om ten alle tijde, bij welke gelegenheid dan ook, te getuigen of getuigenis af te leggen van de hoop die in hem is, zegt de apostel. Zie? En die bereidheid op zich, u moet zich goed voorstellen wat hier staat, die bereidheid op zich is niet de strijd. En ook niet als we die bereidheid hebben, komen wij in de strijd. Integendeel, die bereidheid op zich is juist het wapen in de strijd. Is juist een verdedigingswapen in die strijd. Je kunt misschien zeggen, de beste verdediging is de aanval, maar zo bedoel ik het nog niet eens. Het gaat er maar om dat wij voor heel wat bewaard worden wanneer wij de bereidheid tonen om het evangelie te prediken. Wanneer het ons voor op de mond ligt, bij wijze van spreken, om over die dingen te praten. Dat is het. Daartoe moet men bereid zijn. En wanneer men daartoe bereid is, dan zal blijken dat heel wat boze pijlen van de tegenstanders ons ook inderdaad niet bereiken. Ik herinner me goed, je ziet de tijden dat ik in de fabriek rondliep, en ook wel eens werkte daar trouwens. Dat men, wel, ik moet zeggen, ik heb daar niet zoveel getuigd. Dat was ook helemaal niet nodig. Dat hoef je maar één of twee keer te doen, dan weet iedereen dat. En weet je wat er dan gebeurt? Dan laten ze je vallen. Dan word je niet meer aangevallen. Kom je ook niet meer in de discussies terecht. Dan sta je niet eens meer in de strijd. Zie? Als je alleen maar de bereidheid hebt, of eventueel getoond hebt, om dat evangelie des vredes te prediken, of althans te laten horen, dan is dat op zich al een heel goede verdediging in de strijd. En er komt dan bij dat als mensen werkelijk op zoek zijn naar de waarheid, dan komen ze vanzelf toch wel bij het recht. Omdat ze dan al weten waar ze terecht kunnen. En als ze niet op zoek zijn naar de waarheid, wel, waarom zouden wij hen de waarheid brengen? Daar mag je wel over nadenken, hoor. Ja. Als mensen toch de waarheid niet willen weten, waarom zouden wij hen dan de waarheid prediken? Heeft niet zo geweldig veel zin. Ja, ik weet wel een reden. Tot verheerlijking van de Heer. Natuurlijk, dat is een goede reden. Maar in die onderlinge verhouding, zal ik maar zeggen, heeft het geen zin. Maakt de situatie alleen maar erger. Maar goed, ook daarmee is de Heer gediend, zegt de schrift. Goed, dus we moeten bereidheid hebben om het evangelie des vredes te prediken. En dan staat er vers 16, boven alles, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ik sprak net al over geloof in verband met het hart, het borstwapen der gerechtigheid. als een bescherming voor onze eigen gedachten en gevoelens. Maar hier gaat het om veel meer. Hier gaat het om dat de vurige pijlen van buitenaf op ons afkomen, die slechts die geblust zullen worden en dus tegengehouden worden door dat schild des geloofs. Kijk, een werkelijke gelovige die kan in die strijd staande blijven doordat hij simpelweg zegt, er staat geschreven. Want geloof is natuurlijk geloof in het woord van God. Er staat geschreven. En dan houdt al argumentatie op. Ja. Er staat nou eenmaal het midden des hemels, namelijk het midden is de hemel. En de hemel is dus in het midden. En dan kun je hoog en laag springen en debatteren wat je wil, maar dan krijg je mij niet vanaf. Hè? De hemel is dus het midden. Ja, misschien moeten we onze opvatting over midden aanpassen. Dat kan dan nog. Maar het verandert niks aan deze fundamentele waarheid. Misschien moeten we onze opvatting aanpassen aan onze terminologie. Dat moet wel eens. Maar je moet niet de terminologie aanpassen, want dat is als het goed is de terminologie van de Bijbel. Daar houden we het dan in ieder geval maar op. Dus waar het nou om gaat is gewoon dat wij zeggen, er staat geschreven. Het groot voorbeeld ervan vindt u natuurlijk in Matthäus 4, de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, waarbij elke vurige pijl van de boze werd geblust door het antwoord, er staat geschreven. Zonder uitzondering. Het is altijd, er staat geschreven. Want dat is het schild des geloofs in werking. Ja. En vandaar komt men dus vanzelf ook terecht bij het zwaard des geestes. Maar dat is nog even verder. Want we krijgen eerst nog vers 17. Neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Het wordt in één adem genoemd. De helm der zaligheid en het zwaard des geestes. En dat het in één adem genoemd wordt is ook zo vreemd niet. Want de helm, dat is wat men op het hoofd draagt. Dat is wat de hersenen, zeggen wij dan. En dus de gedachten beschermen. En dan hebben we het uiteraard niet meer over gevoelens. Maar hebben we het echt over redeneringen. Dat wat wij weten, dat wat wij heel bewust weten, kunnen beargumenteren en geleerd hebben. Wel, dat wordt beschermd door de helm. Maar het wordt in één adem genoemd met het zwaard des geestes. En dat komt natuurlijk omdat dat wat in ons hoofd zit, dat zijn dan eenmaal per definitie geestelijke dingen. Zie je? En het is de geest die wij ontvangen hebben, opdat we zouden weten, 1 Korinther 2, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, zodat die helm der zaligheid en het zwaard des geestes allebei te maken hebben met dezelfde dingen, namelijk dat wat wij uit dat woord van God voor ons persoonlijk geleerd hebben. In het voorgaande, vers 16, ging het om het woord van God als tegenargument tegen wat van buitenaf als pijlen op ons afkomt. Maar hier gaat het om onze gedachten zelf, onze eigen overtuigingen, de dingen die we zeker weten en geleerd hebben. Wel, die zijn afkomstig uit het woord van God. En daarom wordt het woord van God vervolgens ook genoemd. Het zwaard des geestes, eigenlijk gewoon het geestelijk zwaard. Want dat is het, is een geestelijk zwaard. Maar door deze formulering, zwaard des geestes, komt de nadruk te liggen op het woord geest in plaats van op het woord zwaard. En daar gaat het om. Het is een geestelijk zwaard. Met nadruk geestelijk zwaard. Niet zomaar een zwaard. Er zijn er geweest in de loop der geschiedenis die het zwaard, een letterlijk zwaard, gebruikt hebben. In een strijd. Die uiteraard geen geestelijke strijd bleek te zijn. Maar goed, laten we er maar niet verder op ingaan. Maar het zwaard is heel wat misbruikt in die zin. Maar onze strijd voeren wij niet met zwaard, maar voeren wij met een geestelijk zwaard, namelijk het woord van God. Staat er meteen achter. Het welk is Gods woord? En ik heb me er wel eens over verbaasd, waarom staat dat er nou bij? Maar langzamerhand weet ik dat heel goed waarom dat erbij staat. En dat is namelijk omdat vandaag aan de dag zoveel mensen denken dat het zwaard een soort honing is alleen maar. Dat de Bijbel alleen maar honing is. Dat moest ik leren op de zonderschool, hè? Gods woord is zoet als honing. Mierzoet, zeggen we dan. En die mieren hebben er wel wat mee te maken, maar daar hebben we het nou ook weer niet over, hè? Want daar kun je nog wijs uit worden. Mensen denken dat de Bijbel zo mierzoet is, weet je wel. En dat waar de Bijbel open gedaan wordt, worden ineens alle mensen lief en aardig en zo. Hè? En dan is alle oneenigheid voorbij en dan lost alles op. En dan zijn we zo gezellig. Powerflower, bloemetjes, hebben wij ook trouwens, bloemen in ons midden en zo. En dan zeggen, dat is allemaal zo. Maar zo is het niet, hoor. Nee. En natuurlijk kun je daar een heleboel bijbelteksten bij halen, maar het is maar de helft van de waarheid. Natuurlijk kun je zeggen dat het woord van God vrede brengt. Dat is ook inderdaad waar. Dat is waar. Het is het woord des vredes, hè? En dat het woord de prediking is van de liefde van God. Dat is allemaal tot je dienst, hè? En er staat in de Bijbel dat we moeten leren van de Heer dat hij nederig is en zachtmoedig en al die dingen. Dat is allemaal waar. Maar er staat net zo goed in dat de Heer gekomen is voor de strijd. En zelfs, we weten dat niet meer schijnbaar, maar bij de ene gelegenheid wordt het zwaard weggedaan. Zegt de Heer, steek, doe het zwaard weg. En bij de andere gelegenheid zegt hij, je hebt toch wel een zwaard bij je? Weet u dat? Hebben we het gelezen? Dat is echt waar. Vraagt aan zijn discipel, je hebt toch wel een zwaard bij je? Hij zegt, ja, zeker. Oh nee, zegt de Heer, dan is het goed. Want er gaat gestreden worden. En als de Heer straks komt om te doen wat Israël en wat met name de discipelen toen verwachten, namelijk om dat koninkrijk wat hij beloofd had op te richten, dan zal er heel wat oorlog gevoerd worden. En er komt inderdaad nog zo'n wereldoorlog. Ja, de grootste aller tijden, inderdaad. Zwaar dus, toch wel degelijk strijd. En dat is wat de Bijbel ook is, de Bijbel zelf brengt die strijd. Want de Bijbel is een zwaard, het woord van God is een zwaard. Het brengt eenheid en dat komt gewoon doordat de rotte plekken gewoon weggesneden worden door datzelfde woord van God. En wat je overhoudt is die eenheid. En dat is wat de schrift doet. Als wij een gemeenschap wensen, een plaatselijke gemeente van gelovigen bedoel ik wensen, waarin eenheid is, dan kan die alleen en uitsluitend tot stand komen doordat het woord van God zelf de scheiding maakt die noodzakelijk is, want die is noodzakelijk. En ook niet wij doen dat, maar ook dat doet het woord van God. Die maakt onderscheid, die snijdt van één staande tussen ziel en geest, letterlijk eigenlijk dus tussen oude mens en nieuwe mens. En tussen hen die de waarheid lief hebben en hen die de waarheid niet willen horen en in ongerechtigheid ten onder houden. Die scheiding komt tot stand door het woord van God. Het snijdt van één en in de praktijk snijdt het zelfs dus door ons eigen leven heen. Want daar komt het op neer. Het is niet zo ver weg. Het maakt scheiding. En als u dat dus constateert, dat het dat doet, dan komt dat niet omdat u er verkeerd mee omgaat. Dat is wat men u waarschijnlijk wijs probeert te maken. Hebben ze mij ook wel eens gedaan, proberen ze te vertellen dat we het verkeerd doen. Hè? Als we iemand het woord van God prediken en daarna verdwijnt hij, terwijl we dachten dat hij geïnteresseerd was, zeggen we, ja, maar dan doe je het niet goed. Nou, ja, misschien niet, maar hoezo? Als je het goed doet, dan gebruik je puur de Bijbel. Namelijk, er is geschreven. En als er dan scheiding komt, wel, dan komt de scheiding. Dat is een werking van het woord van God. Er is niks bijzonders aan. Dat werkt dan goed. We vinden het niet prettig, maar daarom is het wel zo. Zie, gaat er maar om of de Heer het prettig vindt. Of het in overeenstemming is met zijn wil en zijn werk en dat soort dingen weer. Nou, dus een zwaard des geestes inderdaad. Het welk is Gods woord. Met het zwaard is er niet om de vijand te bekeren, om over de vijand over te halen tot onze gezichtspunten, maar de zwaard is er om de vijand te vernietigen. Ik hoop dat ik dat begrijp. Dat is het primair. Ja. Nou, en dan gaat dat verder met, in vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Want de bedoeling is natuurlijk dat men weliswaar die wapenrusting aantrekt, maar dat men in die situatie inderdaad zich volledig afhankelijk weet en stelt van die God die ook die wapenrusting zelf geschonken heeft. Dat is de eenvoudige gedachtegang. Bidden te allen tijd is een bidden niet alle tijd van zo laat tot zo laat op donderdagavond, bij wijze van spreken, ik noem maar even een dwarsstraat. Maar te alle tijd wil zeggen bij elke gelegenheid, zodra het uitkomt, en soms staat er zelfs zonder ophouden. En daar is het ongetwijfeld de uitdrukking van de levenshouding van de gelovigen. Namelijk een levenshouding in afhankelijkheid van de Heer, dat is het. Maar daarom wel actief in de strijd en bewust van de positie, bewust van de vijandschap ook om ons heen. Dus met alle biddingen smeking, biddende voor al de heiligen en voor mij, vers 19, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken waarover ik gezant ben. Hier hebben we de verborgenheid van het evangelie. Ik had het zojuist over de verborgenheid van de ongerechtigheid, maar tegenover de verborgenheid van de ongerechtigheid staat de verborgenheid van het evangelie. Het evangelie namelijk van Paulus, Het evangelie met betrekking tot de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want dat evangelie der verborgenheid heeft van alles te maken met deze geestelijke strijd. Immers dat evangelie waarover de apostel Paulus hier heeft, is dat evangelie dat spreekt over de positie van Christus boven... laat ik het even voorlezen. In hoofdstuk 1, vers 21, de positie van Christus boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt in deze eeuw en ook in de toekomende. Want die boodschap dat Christus gezet is boven die overheden en machten, de boodschap dat Christus gezet is boven alle engelen, Hebreeën 1, die boodschap is een boodschap over de heerlijkheid die Christus nu heeft. Wel, als we die boodschap leren verstaan, dan zullen we ook kunnen begrijpen dat wij in deze strijd hier tegen de verborgen ongerechtigen de overwinning hebben om de eenvoudige reden dat wij zijn in Christus en dus wij delen de positie van Christus aan de rechterhand Gods. En Christus is de overwinnaar op grond van deze wapenrusting. We vinden dat in het leven van de Heer Jezus uitgebreid geïllustreerd dat hij deze geestelijke wapenrusting droeg. En voor zover wij bekleed zijn met Christus, dragen wij deze wapenrusting en staan wij dus in de overwinning. En dan zeg ik er nog wat bij. Er staat, nogmaals, er staat niet dat wij ten strijde zouden trekken. Er staat dat wij zouden staan en staan blijven. Dat is de positie. Zodat alle wapens die hier genoemd worden zijn verdedigingswapens, niet aanvalswapens. We moeten niet wat veroveren. Integendeel, wij zijn veroverd. Wij zijn ontrukt aan deze machten, door de Heer zelf namelijk. En de zaak is dat wij in deze positie zouden blijven staan en dat we zouden wandelen in de praktijk van ons leven, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan dienen we goed te begrijpen dat het niet een kwestie is van mensen onder elkaar, waarbij de een zo zijn overtuiging heeft en de ander zo een overtuiging en iedereen heeft zo zijn geloof en wij nou eenmaal dit en anderen dat. En dan proberen we in de meerderheid te komen of zo, want dat is politiek. Dat heeft niks met godsdienst te maken. Hè? Het is een strijd, een geestelijke strijd waarin wij terechtgekomen zijn en waarin wij hooguit pionnen zijn, want die moeten zich niet te grote voorstelling van maken. Maar niettemin, wij staan op dat schaakbord, zal ik maar zeggen, en we worden geacht onze positie te kunnen handhaven. Al was het maar voor onszelf, daarbij eergevend aan hem die ons ontrukt heeft aan deze vijandelijke macht en die ons bovendien deze plaats gegeven heeft en die ons deze wapenrusting gegeven heeft. Wel, als we dat weten, dan staan we net als Jefta, zal ik maar zeggen. Die zegt, Ammonieten, Moabieten, maakt me niks uit. De Heer geeft ons de overwinning. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe Hemelse Vader, dat wij deze positie bewust mogen zijn. Dat we mogen staan op de plaats waar u ons gesteld hebt. En staan ook in de genade, staan in de vrijheid. En staan ook in die hemelse positie die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u, Vader, dat u ons verlost hebt van al deze machten. Dat u ons de overwinning schenkt ook in Christus en door deze wapenrusting die wij mogen dragen. Wij danken u, Vader, dat wij, hoewel staan we in een vijandige wereld en zelfs in een vijandige schepping, reeds een positie mogen innemen in uw hemel aan uw rechterhand. En een positie mogen innemen ook in deze toekomende eeuw die in de toekomst geopenbaard zal worden. We danken u, Vader, dat we ondanks deze verborgen krachten die ook in de wereld werken, dat wij mogen zien op onze Heer en Heiland die u geplaatst hebt aan uw rechterhand. We danken u dat we in hem de overwinning hebben. Dat we in hem zelfs meer dan overwinnaars zijn. En dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van u. Ongeacht deze geweldige machten die ons omringen. We danken u, Vader, dat we daardoor mogen roemen in de genade die u ons in Christus geschonken hebt. Waarin wij de overwinning hebben ontvangen. We danken u dat we ook mogen terugzien op de opstanding van onze Heer Jezus Christus, die deze machten in het openbaar heeft tentoongesteld en daarover heeft getriomfeerd. En we danken u dat we mogen vooruitzien naar de definitieve uitbanning van deze macht der zonde en wetteloosheid. We zeggen u dank, Vader, dat u ons nu reeds gereinigd hebt in Christus en dat we zo en daarom in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, staand in de overwinning en zeker van deze hemelse plaats aan uw rechterhand. We brengen daarom onszelf ook bij u, Vader, We danken u dat u het bent die voor ons zorgt, die met ons meegaat, ook hier in onze dagelijkse levensomstandigheden. We danken u dat u het bent die ons kent en voor ons zorgt en ons ook een behouden aankomst hebt beloofd in die geweldige toekomst die u tot stand gebracht hebt in onze heiland, onze Heere Jezus Christus. Amen.